Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag. Daar kan niemand tegen zijn. En dus komt de politie in actie tijdens de Road Pole Safety Days. Hoor je straks meer over.
Ja, maar eerst gaan we lekker vlammen!
Niet hard rijden, is gevaarlijk.
Nee, gewoon 100. Waarin een V12 SUV, die we geen SUV mogen noemen, van Ferrari. Ja. En we spreken zo de baas van dealer Ferrari, dealer Kroijmans.
En hoe heet die Ferrari?
De Purosangue.
Purosangue. Ja. Oké. Okay. En Wouter test de Lexus RX. Maar eerst even het autonieuws van deze week. Nieuwe generatie Ford Mustang. Word je er blij van?
Ik merkte dat ik dacht, ja, ja, het is een beetje moeilijk, hè? Het soort icoon. Ze hebben natuurlijk een paar enorme missers gehad qua design. En nu de vorige en die daarvoor best wel leuk. Maar ik keek naar en denk, ja, ik vind het een beetje karikatuur van een Ford Mustang of zo. Maar misschien ook gewoon even weer wennen.
Ja, ja.
Het is niet lelijk,
nee.
Maar het is niet dat ik denk, wow.
Nee, misschien is het wel goed dat je even moet wennen.
Ja.
Meestal zijn dat de ontwerpen die wat langer goed blijven.
Nou, ja, maar dat vind ik juist. Hij verzet de bakens niet. En misschien kan dat ook wel niet met een Mustang. Aan de andere kant, een merk als Porsche met de 911 doet ook wel af en toe dingen waar je denkt, oeh, dat is wel heel modern. En dat droogt dan wel lekker op. En hierbij ook zoiets van, ja, maar moi. Maar goed.
Ja, wel een dikke V8.
Ja.
Lekker,
ja,
toch?
Zeker. Ja. Onbetaalbaar in Nederland.
Ja, dat is wel waar.
Maar 80.000 euro BPM waarschijnlijk of zo. Dus ja,
als je het hebt liggen, leuk.
Ja. Huh? Zelfs dan is het geld verbranden. Ja. Dat leg ik nog een keer uit.
Ja, overigens, autodealers hebben best een goed half jaar achter de rug. Zo meldt de BOVAG. Het gemiddelde rendement was 2% met een netto winst van ruim 140.000 euro per vestiging.
Ja. Ja,
lekker hoor.
Ja,
en hebben ze hard voor gewerkt?
Keihard voor gewerkt. Nou ja, eigenlijk helemaal niet hard voor gewerkt. Want ze hebben er heel weinig auto's voor hoeven verkopen. Want die zijn er allemaal niet.
Ja, schaarste.
Schaarste. Dus geen nieuwe auto's. Occasions eigenlijk ook.
Vooral dure auto's.
Dus het is gewoon, ja, maakt alles veel duurder. Want het is er niet. Nee. Dat is heel makkelijk.
Nee, en precies. En ook veel, veel duurdere auto's. Batterij-elektrische auto's natuurlijk.
Ja, ook. Ja. Ja, nee, ja. Dus en binnenkort met de gestegen energieprijzen, dan kunnen ze allemaal later open. Want dan hoef je minder te stoken en minder te verlichten. Dus het wordt echt een luizenbaantje zo bij zo'n dealer. Ja. Gewoon van tussen 10 en 3.
Nieuwe auto's 12% duurder. Occasion ruim de verkoopprijzen. Dan ruim een vijfde omhoog.
Ja.
Nou, prima.
Ja, dus ja, hogere marges. Verkoopresultaat lag 2/3 hoger dan vorig jaar. Dit gaat wel op zijn retour. Je ziet al bij sommige auto's, er zijn wat die ik dan volg uit persoonlijk interesse, dat je gewoon ziet, hé, die prijzen zijn nu aan het zakken.
Welke zijn dat?
Porsche 911, bijvoorbeeld. Zie je zeg maar, vorige generatie 991.
Ja.
Of gewoon s'avonds. Dan zie je gewoon, ze blijven wat langer staan. Wordt af en toe
nadenken, wat moet ik met dat geld allemaal?
Ja, nou precies. Nee, maar je ziet gewoon, nou ja, weet je, de economie zit natuurlijk niet 100% mee. Ja, daar is een groep die daar last van heeft. Ja. Zeg maar niet de klanten van Kroijmans, want daar maakt het om gereed uit, joh.
Maar eerst even bij Porsche blijven, ja. Want Porsche gaat naar de beurs.
Ja.
Maandag zou het prospectus verschijnen. De vraag is natuurlijk, wat is rendabeler, een echte Porsche of een aandeel?
Het hangt vanaf welke Porsche. Nee, gelimiteerd als je ertussen komt. Maar kom je meestal niet tussen. Die kunnen een waardestijging laten zien. Alhoewel je daar ook wel. Ja, het is, dat is altijd een periode dat het allemaal crescendo gaat. En dan op een gegeven moment gaat het weer naar beneden. Maar ik vind het is een raar aandeel. Want uiteindelijk is het zo vervlochten met het Volkswagen-concern.
Ja, dat is natuurlijk het grote verschil met Ferrari, hè?
Ja, dat is echt losgeknipt. Kan je ook wat van vinden dat ze Maserati dan niet hebben meegenomen. Maar goed. even over Porsche. Een Panamera en een Cayenne en een Taycan en een Macan. En dan hebben we zeg maar 4 van de 6 modellen. Dat is allemaal gedeeld met Bentley of met Audi. Dus kan je dat loszien? Nee, niet helemaal. De CEO die gaat ook nog even de Volkswagen groep aansturen. Dat ik denk, ja jongens, eigenlijk gaat dit nergens over. Wat koop je nu? Ik bedoel, het is een heel succesvol bedrijf. Ja. Vergis je niet. Je moet vooral geen beleggingsadvies van mij aannemen, want ik heb daar nog nooit. Nou, dat is niet waar. Ik heb ooit een keer daar wel geld mee verdiend. Maar verder, zeg maar, kansloos. Dus vooral niet naar mij luisteren. Maar ik vind het is een vreemd aandeel.
De Nationale Autoshow.
Ja, dat is wel interessant, hè? Wat Ferrari in vierdeurs.
Ja, we mogen geen SUV noemen, hè? Je wordt nu al geïndoctrineerd door die Italianen.
Ja, wij noemen het gewoon SUV. Er werd lang naar uitgekeken, hè, die SUV van Ferrari. Ferrari de Puro Sangue. Deze week onthuld. Mooie gelikte presentatie. De gast is Sander van den Bij, directeur van de Kroijmans Dealer Group. Dealer van onder meer Aston Martin, maar ook dus Ferrari. Ja. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, en wij hebben het al gezegd. Wij zeggen SUV, maar het mag eigenlijk niet. Waarom niet?
Nee, nou ja, je mag alles.
Oh, gelukkig.
Dus je mag een eigen kwalificatie aanhangen. Ja. Alleen Ferrari heeft hem niet als zodanig gepresenteerd. En dat komt omdat het, zoals jullie weten, bestaat Ferrari dit jaar 75 jaar. En dan is het altijd leuk om iets unieks te doen als merk.
Ja.
En zij hebben de eerste 4-persoons, 4-deurs Ferrari ontwikkeld. En de reden dat Ferrari hem niet presenteert als een SUV, dat komt eigenlijk voort uit de ontwikkeling van de auto. Want hij is ontwikkeld als een GT, als een sportwagen. En het is ook feitelijk de opvolger van een hele lange traditie aan auto's, wat eigenlijk al in de jaren 60 begon met de Ferrari 250 GTE en dan helemaal doorliep tot aan heel recent de FF en de GTC 4 Lusso.
Ja. Maar dit is eigenlijk gewoon een FF GTC 4 Lusso, maar dan een stuk hoger.
Ja,
en in de volksmond noemen we dat dan SUV.
Ja, of MPV of crossover.
Dat is nog erger. Ja, maar je ziet nu veel MPV's zijn SUV geworden. Dan worden ze op een stuk populair. Ja.
Ik vind het ook best lastig om de huidige modellen uit elkaar te houden. Maar dit is dan wel weer een hele herkenbare Ferrari. En nogmaals, als je ook gaat kijken naar de layout van...
Er zijn ook mensen die vinden het ontwerp een beetje op Mazda lijken. Wat geen disqualificatie is, hoor. Nee. Want Mazda heeft best mooie ontwerpen.
Ja. Hij gebruikt ook atmosferische motoren. Nou, dat zei ik. Zie allemaal links hier.
Ik moet je ook eerlijk bekennen dat ik heb de mogelijkheid gehad om de auto een kleine 2 maanden geleden al live te bekijken. En toen was ik wel enthousiast, maar het was wel... Het is natuurlijk een auto met 4 portieren en een kofferbak. Dus dat is gewoon een andere lijn dan een hele lage volbloedsportwagen met een middenmotor. Dus...
Wil je nou zeggen dat die lelijk is?
Nee, helemaal niet. Nee, juist niet.
Maar alleen... die eerste kennismaking, doet dat dan toch een klein beetje pijn?
Nee, absoluut niet. Nee. Want Ferrari heeft ons wel al een klein beetje laten wennen aan, aan de plannen natuurlijk. Ja. Ja, want die geruchtenmolen, die draait al een jaartje of 5.
Ja.
Dus vandaar dat we ook in de afgelopen 5 jaar al heel veel trouwe Ferrari-klanten hebben gehad. Die gezegd hebben van nou, als er zo'n soort auto komt met 4 portieren, dan wil ik hem graag kopen. En dat is ook, en dat past ook helemaal in de filosofie van het merk.
Ik weet 100% zeker dat geen van jouw klanten heeft gezegd met 4 portieren. Die hebben allemaal gezegd, die Ferrari SUV, die wil ik hebben.
Dat moet ik wel toegeven. Ja. Want ik heb ook een hele tijd gedacht, nou, dat wordt misschien toch wel een soort coupé variant. Ja. Dat je weliswaar 4 zitplaatsen hebt, maar geen 4 portieren. Maar hij heeft 4 portieren en ook nog eens een keer...
Suicide door.
Nee, welcome door.
Welcome door.
Ze noemen het welcome door. Dat vond ik eigenlijk ook wel vriendelijker klinken.
Ja. Ja. Ja.
En wees welkom en stap in.
Ze klappen dus naar achter open, zeg maar de achterportieren. Ja. Dus, ik vind het altijd heel mooi.
Ja, en het is mooi en het is ook heel comfortabel, want je stapt heel comfortabel in. En die stoelen, er zitten dus 2 zitplaatsen achterin. Die zijn ook onafhankelijk van elkaar verstelbaar.
Ja.
Dus het is natuurlijk, het moet gewoon een enorm feest zijn.
Ja.
Om.
Ze worden natuurlijk traditioneel suicide doors genoemd, omdat je ze vooral tijdens het rijden niet open moet doen. Want dan vangen ze wind. En,
Ja,
dat is niet heel handig om je normale deur ook niet open te doen tijdens de rijden.
Nee, maar die klapt nog wel weer. Daar heb je wat meer moeite mee om die open te duwen.
Ja.
bij 150 km per uur bijvoorbeeld. Hey, maar die gewenningsperiode van een jaar of 5, die was misschien toch ook wel weer nuttig. Hè? Want Enzo Ferrari zelf was niet echt een groot fan van vier deuren op zijn modellen,
nou
volgens mij.
Het was misschien ook niet altijd nodig, want heel veel auto's, zeg maar, Ferrari is eigenlijk in het begin al heel snel vier persoonsauto's gaan bouwen.
Ja.
Vrij lange coupés met hele lange voorportieren, waar je eigenlijk heel makkelijk achterin kon stappen. Ja. En heel veel andere merken hebben dat ook
gehad. Als je hele korte kinderen zat,
bedoel je?
Ja, nou, maar de auto's in de jaren 60 waren best groot. En, en ook de
mensen kleiner toen.
Italianen.
Nee,
maar ze hebben
voor vier volwassen Italianen.
Ik geloof dat er ooit wel eens iemand bij Ferrari is geweest in het management. Die heeft gezegd, nee, wij gaan nooit een vierpersoons auto bouwen. Kwam ook een beetje voort uit de periode dat er toen nog een hele sterke connectie was met Maserati. En toen hebben ze gezegd, van nou, Ferrari bouwt de echte volbloed sportwagens. Ja. En voor de wat meer comfortabele auto's hebben we ook Maserati in het programma. Want die merken werden ook...
Ja, juist die GT's ook, hè?
Ja, en nu, omdat Ferrari echt een standalone firma is, hebben ze veel meer de filosofie. We willen verschillende Ferraris voor verschillende klanten. En de een die zegt, ja, ik wil een Ferrari hebben om alleen maar mee op het circuit te rijden. En de ander zegt, ja, ik vind het toch ook wel praktisch om daar met mijn gezin of wie dan ook een leuke rit mee te maken.
Hoe lang is het geleden dat de eerste klant zei, doe er mij er maar één? Dat hebben we 5 jaar lang in die geruchten.
Dat is eigenlijk wel op het moment dat die geruchtenstroom kwam.
Zet mij op de lijst.
Zet mij op de lijst. En ze willen allemaal de eerste hebben.
Ja.
En dat is natuurlijk goed, hè? Laat ik daarvoor opstellen.
Ja. Wie krijgt de eerste? Of kunnen we nog niet verklappen?
De klant die hem misschien ook al als eerste besteld heeft. We doen het altijd op volgorde.
Ja.
Nou, ik wil er wel iets over vertellen. Want wat Ferrari wel gedaan heeft in de periode voor de officiële introductie van deze week, hebben ze wel gezegd van luister, wij bouwen deze auto gewoon als onderdeel van ons vaste modellenprogramma. Dan moet je rekenen dat het ongeveer 20% van de jaarproductie is dan voor de nieuwe Puro Sangue.
Mm-hmm.
En ze zeggen wel, ja, wij willen dan wel onze trouwe Ferrari-rijders al in ieder geval als eerste in de gelegenheid stellen om die auto te kopen. Dus we hebben in een vroeg stadium al mensen een soort pre-order aangeboden. En daar is ook wel heel enthousiast op gereageerd. En het kan,
maar als je niet ieder jaar een nieuwe Ferrari hebt gekocht in de afgelopen 5 jaar, dan ben je een soort van kansloos.
Nou, dat wil ik ook niet zo stellen. Nee, dat niet. Kijk, als jij een Ferrari-klant bent, dan ben je uiteraard altijd in beeld. Alleen, ik deel wel de filosofie van Ferrari. Dat ze zeggen, ja, we gaan eerst even onze eigen klanten inventariseren.
Ja.
En misschien dat er een aantal mensen bij zijn die zeggen, nou, ik wil toch wel liever een ander model Ferrari, een Roma of een Portofino M. En dan hebben we de mogelijkheid om ook nog andere geïnteresseerden een auto aan te bieden. Ja. En nogmaals, weet je, het is allemaal vrij pril. Ik weet ook niet exact hoeveel auto's naar Europa komen. En dat ze nog allemaal eventjes inventariseren. Ja. Maar de belangstelling is zeer hoog. Ja,
ja, maar dat zeggen, je wilde zeggen groot, maar het is echt groot.
Ja. Overweldigend. Ja.
Maar het is dus ook geen gelimiteerde productie, want 20% van de capaciteit gaat naar deze.
Ja, nou moet ik er altijd wel bij zeggen. Ferrari heeft zichzelf altijd wel een soort van productieplafond gesteld.
Tuurlijk. Ja,
de fabriek is al 75 jaar op dezelfde plek, heeft een bepaalde capaciteit en vindt exclusiviteit ook heel erg belangrijk.
Ja.
Dus als je nu kijkt,
en we merken het nu aan de lopende band natuurlijk dat schaarste is goed voor.
Nou ja, heel veel automerken moeten daar nu een beetje aan wennen.
Ja.
Maar wij zijn dat bij Ferrari al jaren gewend dat mensen een beetje geduld moeten hebben.
Ja. Dat is natuurlijk wel een spagaat, want jij wil zoveel mogelijk verkopen ook, hè? Want dan verdien je gewoon geld. Ja. Ferrari zelf natuurlijk ook. Ja. Dus weet je waar hou je die balans?
Dat is een balans en de balans is eigenlijk dat Ferrari zelf en zo Ferrari altijd de filosofie heeft gehad. We bouwen altijd 1 auto minder dan waar de markt om vraagt.
Ja.
Dan hou je het schaars, maar dan voldoe je wel aan de vraag.
Ja.
En het is ook heel eenvoudig als je gaat kijken naar de Puro Sangue die dan 20% van de jaarproductie voor zijn rekening gaat nemen. Is logisch, want we hebben ook nog andere modellen. En de rest, de overige 80% is dan voor modellen als de SF90, de 296, de Roma en de Portofino. Dus wat dat betreft wordt het goed verdeeld, heb ik het idee.
Ja.
Ja.
Gaat de productie, zeg maar, capaciteit uiteindelijk omhoog? Of neemt dit een hap uit de sportauto's?
Ik heb niet het idee. Ja, in feite is het een hap uit het gamma. En laten we zeggen, de GTC4 Lusso. De laatste volwaardige vierpersoons Ferrari. Die is inmiddels een jaar of 2 uit productie. Dus dat vult deze auto dan weer mooi op.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Maar die was zeker geen 20% van het volume. Dat denk ik niet. Dat,
nou, maar wel 15%.
Ja, wel, okay, ja, okay, ja, toch, dat toch wel. Meer ja, dan... Ja, 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 ja. Ja. Wat maakte de Puro Sangue een volbloed Ferrari?
De motor. V12, 725 pk. Is natuurlijk, dat spreekt al tot de verbeelding.
Ja, zullen we ook even laten horen?
Ja,
dan
heel
maar?
Graag, heel graag.
Ja. Duidelijk. Goed, het was kort. Even kort, maar krachtig.
Verkocht. Ja. 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 En dat zegt Ferrari ook. We hebben de auto gebouwd als een GT. Als een sportwagen. Ja. Dat betekent ook een front engine, maar zo ver mogelijk naar het midden geplaatst. Zo laag mogelijk geplaatst. Het dak is van carbon fiber voor het gewicht. Dan de versnellingsbak achterin. En ook weer de bekende PTU, de Power Transfer Unit. Mm-hmm. Die ook ervoor zorgt dat de voorwielen gaan mee aandrijven op het moment dat de achterwielen om wat voor reden ook grip dreigen te verliezen. En dat is een techniek die we al langer kennen uit bijvoorbeeld de Ferrari FF.
Ja.
En
ook nou, hetzelfde. Oké, okay, dus dat doet alleen de eerste vier versnellingen vierwielaandrijf,
ja,
geloof ik. Hè?
Ja, klopt. Ja, ja. Tot een bepaalde snelheid. Ja. Ik weet niet hoe dat bij deze exact ligt, maar dat zal tot een bepaalde snelheid zijn.
Dat is ja. Ja. Ja, V12 is wel een dinosaurus van een motor natuurlijk ergens. Hè? Ja,
van een 25 pk op de achterwielen dus.
Ja, hoppatee.
Ja. Ja. Niks hybride, niks elektrisch, geen turbo's,
Nee.
Voorlopig. Dat ook niet gebeuren?
Oh, nou, ik zeg daarbij voorlopig. Want Ferrari heeft recent tijdens de Capital Market Day in Maranello aangekondigd dat zij natuurlijk ook bezig zijn met het bouwen van een nieuwe fabriek voor het produceren van accu's. Ferrari gaat dus ook een elektrische Ferrari introduceren in 2025. Dat hebben ze ook al aangekondigd. En ik geloof dat in 2026 dan 40% van de productie moet bestaan uit de traditionele verbrandingsmotor. En de rest hybride en elektrisch. Dus ja, het is best mogelijk dat er in dit model ook een andere aandrijflijn komt. We hebben dat ook al een klein beetje gezien bij zijn voorganger. Dat werd eerst ook als V12 gepresenteerd en later een V8 met turbomotor.
Ja.
Alleen daar heeft Ferrari nog geen timeline voor gegeven.
Nee.
En ook dat niet bevestigd. Maar ja, het lijkt me niet onlogisch.
Dat scheelde nogal in de aanschaf, hè, die V8. Want,
met name in de belastingen.
Yeah.
Ja, de voorbelastingen viel het wel mee. Zat er ook wel verschil in. Maar met name natuurlijk de
tonnetje tussen.
Ja,
iets minder volgens mij.
Iets minder, maar het scheelde wel behoorlijk. Okay.
Ja. Maar het kan dus interessant zijn, ook belastingtechnisch.
Ja.
Wanneer komen de eerste exemplaren?
Meestal, ik denk met een maand of 8. Dat de eerste auto's komen. Dus we moeten heel even geduld hebben.
Wat gaat die kosten dan?
De prijs in Italië is bekendgemaakt. Die zal ongeveer €390.000 zijn, inclusief de BTW. Maar dat is nog zonder de BPM in Nederland.
En we gaan 4 ons per kilometer uitstoot naar richting in ieder geval. Boven de 300, ruim boven de 300.
Hij heeft natuurlijk wat iets minder vermogen dan de 812. De 812, daar zat €110.000 BPM op. Dus laten we hopen dat het wat minder is.
Ja, laten we gokken. Zwaarder auto voor wiel aandrijven, hoger.
Ja, daarom. Daarom.
Okay.
Maar we gaan het zien.
€500.000 dus.
Richting.
Ja. Kroijmans viert ook een feestje. Jullie zijn precies 50 jaar Ferrari-dealer.
Ja.
Hoe ga je dat vieren, behalve met dit model?
In alle bescheidenheid.
Oh, ja. Zoals
ons kennen. Ja, nee, we gaan dat niet.
Bij de auto.
Wij vinden het wel leuk, omdat onder andere op social media wat throwback afbeeldingen en zo te laten zien. We hebben ook onlangs op het Concours d'Elegance op Soestdijk hebben een leuke display gemaakt en wat relaties uitgenodigd. Maar we zijn er eigenlijk voornamelijk gewoon trots op dat we al 50 jaar het merk mogen vertegenwoordigen in Nederland. Dat is natuurlijk. Ja, dat vinden we geweldig.
Ik neem aan dat Ferrari ook trots is op jullie. Laten we dat nog een beetje blijken.
Het is een bestendige samenwerking, ik denk het wel, ja.
Ja, mooi. Hey, naast Ferrari verkopen jullie ook Aston Martin natuurlijk. Kroijmans is zelfs uitgeroepen tot Europees dealerbedrijf 2021.
Ja, het is een aneenschakeling van hoogtepunten. Ja, dus we hebben niet veel gezegd. Ja. Ik hoor net dat we niet veel gedaan hebben.
Maar hoe gaat het met dat merk?
Goed, goed. Het is de DBX is natuurlijk een succes geweest. En zeker nu ook de 707.
Ja.
Waar we ook al een aantal orders voor genoteerd hebben uiteraard. Maar ook met specials, hè, de Valkyrie en de Speedster.
Die zijn eindelijk afgeleverd.
Ja, die beginnen nu.
Hoeveel?
Ik weet niet hoeveel er wereldwijd zijn afgeleverd. Maar in Nederland zijn er nu 4 geleverd. Ja, ja, ja. En er komen er nog een paar aan. En dan is dat wel klaar. Komt ook een Spider-uitvoering.
Ja. Hebben we al lang moeten wachten natuurlijk. Voordat die eindelijk.
Ook een strategie, hè, dat je er naartoe leeft.
Ja,
dus
ja. Maar heb je er mee gereden?
Nee.
Nee.
Nee, ik ben heel. Ja, ik
maar wel van dichtbij gezien, ja, roken, ja, snuffeld.
Fantastisch.
Hoe bizar is die?
Ja, heel bizar. Ja. Echt heel bizar. Ja. En, maar hij, je kunt hem op de openbare weg. Er is een klant geweest die reed bij ons echt het terrein af. En dan gewoon de weg op. Ja, dus ja, heel bijzonder.
Ja, we stonden erbij met de microfoon. Nee, dat is niet helemaal waar.
Ah, dat lijkt me.
Ja, dit was niet bij jullie voor de deur.
Nee, daar hadden we een probleem gehad met de verkeersveiligheid. Ja, maar je het zo meteen over gedaan.
Hoe is dat? Ja. De Aston Martin showroom wordt ook vernieuwd, hè?
Ja, we moeten wel aan de bak, want we zijn sinds 2021 de enige vertegenwoordiger ook op verkoopgebied voor Aston Martin. En dat, dat vinden we fijn, maar dat brengt ook wel met zich mee dat je extra investeringen moet doen in onder andere de showroom en je staff en noem maar op. Maar dat gaan we doen. Dus we gaan de showroom. Ferrari is onlangs ook al helemaal conform de laatste standards verbouwd. En dat gaan we einde van dit jaar, begin volgend jaar ook met Aston Martin doen. Dus dan gaan we daar wat moois
van maken. In de tent. Ik vond een beetje tammetjes hoor rondom Aston Martin. Weinig wat aanbod voor ons als journalisten ook om met auto's te rijden.
Ja, gaat allemaal uiteraard beter. Alles voor beter. Maar wat wij echt merken, en dat is echt fantastisch, is die deelname in de Formule 1. Dat heeft het merk echt wel weer op de kaart gezet. We zijn ook bij de Grand Prix op Zandvoort met heel veel relaties daar geweest. Ja, dat heeft het merk ook wel nodig. En dat zie je ook meteen. Dat het wordt aantrekkelijker. Het staat weer in de picture.
Dus prestaties gaan omhoog.
Ja.
Mooi. Ja. Dankjewel, Sander van den Bij, directeur van de Kroijmans Dealer Group. Dealer van onder meer Aston Martin en Ferrari. En zometeen.
Ja, politie komt in actie tijdens de Road Pole Safety Days. Daar had nooit van gehoord.
Nee, ik ook niet.
Maar nu gaan wij het allemaal uitleggen.
Precies. En Wouter test de Lexus RX. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Wouter vloog naar Los Angeles en wat deed hij daar? Een nieuwe Lexus RX testen en een taco eten of zoiets. Nog iets leuks gedaan?
Ja. Vlees gegeten natuurlijk, ja. Het zijn steeds, ja, en over het strand hard gelopen. Ja, ik ben in Santa Monica en Santa Barbara geweest. Zo. We hebben wel zeg maar even alle hotspots daar even meegepakt. Ja. Toch fijn.
Nou, het resultaat hoor je straks in de rijimpressie.
Precies. En politiekorps in heel Europa vragen vanaf vandaag een week lang aandacht voor verkeersveiligheid. Ja, je verwacht het niet. Tijdens de Road Pole Safety Days. Ook de politie in ons land is klaar voor actie.
Ja, en Marijke Eskes is teamchef infrastructuur in Midden-Nederland. En een van de mensen achter de Road Pole Safety Days. Welkom.
Dankjewel.
We hebben afgesproken te tutoyeren, dus dat gaan we ook proberen te doen. Je bent nauw betrokken bij dit Europese initiatief.
Ja, dat klopt zeker. Ik ben voorzitter van het internationaal netwerk binnen Road Pole en van de internationale operationele werkgroep.
Yeah. Ja. Hoe is het tot stand gekomen, deze safety days?
Ja, deze safety days die hebben al een geschiedenis vanuit Engeland. Maar sinds de Brexit is Road Pole afgescheiden van Engeland.
Ja.
Dus daarvoor heette het Edward en nu heet het de Road Safety Days. En de geschiedenis is nu dus nog vrij jong. Het is het derde jaar dat we dit in Europa hebben opgezet.
Ah, ja, de eerste twee coronajaren. Dus toen ging het wat minder fanatiek potentieel.
Nou ja, toen hadden we ook een hele andere verkeerssituatie. Ja. Minder doden, minder ernstig gewonden. Maar dat kwam vooral door de verkeersintensiteit die laag was.
Ja, ja, maar daarom is het misschien ook nog niet zo bekend. Goed dat we daar dan aandacht aan besteden, denk ik. Hè? Want ja, elk verkeersslachtoffer is er natuurlijk één te veel. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. Nou hebben landen altijd zelf ook wel actie. Hè? Er is ook beleid op hier in Nederland bijvoorbeeld. Waarom is die samenwerking binnen Europa zo belangrijk?
Ja, de samenwerking binnen Europa is heel erg belangrijk. En die uitzicht dan nu in de Road Safety Days, maar die uitzicht ook in andere dingen. Zoals het proberen uniformeren van wetgeving. Hè? Want mensen rijden toch de grens over. En hoe vreemd is het dat je bij België de grens over gaat en daar ineens de wet anders is als het gaat over verkeer. En we proberen ook vooral van elkaar te leren door best practices uit te wisselen.
Maar dit is bijna een pleidooi om de maximumsnelheden weer een beetje op te hogen in Nederland. Want we hebben de laagste, zeg maar, in Europa. Hè? 100 op de snelweg, veel wegen waar je maar 60 mag. Terwijl je in Duitsland op een provinciale weg mag je gewoon 100. En op de snelweg, nou ja, heel vaak zo hard als je wil.
Ja, maar nog steeds is het zo dat snelheid de grootste oorzaak is van aanrijdingen.
Ja, ja, stilstaande auto's.
Stilstaande auto's botsen niet.
Nee, dat klopt. Ja. Nou, ik vind al, mijn zin, ik had het voor de uitzending ook wel over. Dat is wel een beetje de dooddoener. En ook, ik vind het persoonlijk ook wel gevaarlijk dat er altijd over snelheid. Terwijl ik denk, nou, als ik toch om me heen kijk in het verkeer, wat mensen doen, afleiding, andere dingen, denk ik, nou ja, snelheid. Nou,
we hebben natuurlijk niet alleen snelheid als speerpunt in Nederland en ook niet in Europa, ook afleiding. Veel plegers in het verkeer, rood licht. Yeah. En alcohol en drugs, dat zijn onze speerpunten.
Yeah. Ja, alcohol en drugs gaan we het zo ook even over hebben. Het gaat natuurlijk heel snel richting de auto en de automobilist. Hè, maar deze week kwam ook naar buiten CBS-cijfers. Er blijkt uit dat het aantal 70-plussers op de fiets steeds groter aandeel van het dodelijk verkeersslachtoffers voor hun rekening nemen. Helaas, goed dat ze fietsen natuurlijk. Maar wordt daar ook aandacht aan besteed?
Jazeker, daar wordt zeker aandacht aan besteed. Ik denk dat het ook niet zo lang, niet zo ver weg is dat een helm verplicht is. Bijvoorbeeld.
Ja? Er is nogal wat weerstand tegen in Nederland.
Ja, dat vind ik heel bijzonder. Want in het buitenland is het heel gewoon. En in Nederland zijn we het niet gewend. En daardoor is daar weerstand tegen.
Ja, ja, ik zeg dan altijd, bij het skiën hebben we het ook geleerd om allemaal een helm te dragen. Maar het lijkt er toch op dat het argument is dat het maatschappelijk draagvlak er slecht is voor een helm op de fiets. Omdat we nou eenmaal opgroeien met die fiets. En we willen dat mensen wel blijven fietsen natuurlijk.
Ja, dat klopt. Maar toch zeker de elektrische fiets is wel een nieuw fenomeen. Waar we niet aan gewend waren en waar we niet mee zijn opgegroeid. En zeker 70-plussers niet. Dus vandaar dat het toch echt verstandig is om een helm te dragen.
Yeah. Wat is het streven van de Road Pulse Safety Days?
Ja, uiteindelijk is het streven nul verkeersdoden in een heel jaar. Dat lijkt een utopie, maar dat is wel de doelstelling ook van de Europese Commissie. Dat er in 2050 nul doden zijn te betreuren in Europa op de weg. Ja. En wij willen dat stap voor stap doen. Dus wij proberen nu om voor één dag daarop te focussen.
Eén dag geen verkeersdoden.
Eén dag op 21 september.
Aanstaande, volgende week dus.
Volgende week woensdag geen verkeersdoden in Europa.
Yeah.
En het bijzondere is, we hebben er gemiddeld zo'n 70 per dag, per jaar. Hè, dus elke dag vallen er ongeveer 70 doden in Europa. En het bijzondere is, we doen het nu 3 jaar. Maar ook in de geschiedenis met Edward, toen we het samen met Engeland deden, zie je dat als je je aandacht erop vestigt en met elkaar er een speerpunt van maakt, dat het werkt. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld de helft 35 doden.
Ja. Waardoor kwam dat? Welke dingen hebben jullie gedaan dat je zegt van, dit heeft dan echt daarbij geholpen?
Nou, in elk land zijn andere acties ook gelieerd aan de cultuur daar of aan hoe het daar geregeld is.
Ja.
Wij zelf doen heel veel politieacties, maar ook op scholen. Wat we nu ook het Openbaar Ministerie doet dit jaar voor het eerst mee. Die heeft de hele week speciale verkeerszittingen en nodigen ze ook mensen uit. Kom kijken.
Gezellig.
Niet gezellig. Yeah. Maar wel wordt het je duidelijk wat de consequentie kan zijn van onder invloed rijden of zonder rijbewijs.
En dat werkt ook aantoonbaar?
Wat bedoel je?
Met... Dat soort open dagen, bij wijze van spreken, nou ja, die informatieverspreiding?
Jazeker, jazeker. Nou ja, wat ik zei, van 70 normaal gesproken naar 35. Dat is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen.
Ja.
Maar alles wat je aandacht geeft, dat heeft een effect.
Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat met name ook handhaving gewoon gaat werken. Gaan we woensdag meer politie zien in het verkeer?
Absoluut,
ja?
Absoluut.
Oké, okay, goed om te weten.
Elke eenheid. We hebben 10 eenheden binnen de nationale politie heeft acties opgetuigd. En die zijn vooral gericht op afleiding. Maar het kan ook op alcohol of snelheid zijn.
Ja. En afleiding, dat is vooral de telefoon dan? Denk
dat
ik.
Is vooral de telefoon, ja. Ja, ja.
Toch vind ik altijd, nou, het voelt niet alsof de pakkans zo enorm groot is als ik nu de hele dag met mijn telefoon in mijn hand ga rondrijden.
Nou, vorig jaar...
Snap je dat?
Ja. Vorig jaar hebben we ruim 140.000 boetes uitgedeeld op rijden met je telefoon. Dus niet... niet handsfree bellen.
Ja, nou, dat zijn er wel meer dan ik had ingeschat.
Ja, en dit jaar zitten we al ver boven de 120.000. Okay. Dus dit jaar worden het er nog meer.
Ja, maar snelheidsboetes, dat is waarschijnlijk weer een veelvoud daarvan.
Ja,
en,
ja, dat klopt.
Ja. En wat vind jij gevaarlijker? Dat is toch... Ik zou zeggen...
Ja, je bent toch wel voor...
Nee. Maar vooral omdat we ook de Pavlov-reactie altijd rondom verkeersveiligheid... en dus niet alleen bij jou, maar we hebben natuurlijk vaak ook met software... Ja, snelheid en de automobilist. Terwijl ik denk, maar de automobilist met die drugs gebruikt... of lachgas of met een telefoon. Ik vind dat voelt voor mij altijd een stuk gevaarlijker... dan iemand die 120 rijdt waar je 100 mag.
Ik denk dat ook zo is, ja. Je hebt gelijk. Afgeleid zijn in het verkeer, ja, dat is echt enorm gevaarlijk en wordt onderschat.
Ja, ja. En wat kunnen we daaraan doen?
Er zijn natuurlijk de technische middelen. Wij proberen nu in te zetten op gedragsverandering.
Ja.
Maar technisch is het natuurlijk gewoon mogelijk om een auto zo in te richten dat als je erin stapt, dat je telefoon het niet meer doet.
Ja. Ja.
Behalve dat als je hem netjes... in een houder hebt of zoiets.
Ik kan me best voorstellen dat het ook ergens wel heel frustrerend is... dat als je heel veel aandacht aan besteedt en extra handhaving inzet... dat je op een dag het aantal verkeersdoden echt kunt terugbrengen... met de helft al in Europa, hè, en de ambitie is nul. En dat op al die andere dagen dan zo moeilijk lukt.
Ja, dat klopt. Wat is frustrerend? Het bijzondere is dat wij hadden vorig jaar 582 doden in het verkeer in één jaar. En dat is ongeveer 2 vliegtuigen vol met mensen.
Ja.
Als er 2 vliegtuigen naar beneden vallen, zijn we allemaal enorm in rep en roer. En dit wordt toch min of meer gezien als een soort maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel.
Ja, maar hoe gaan we dat veranderen?
Nou, door een combinatie van intelligente wegen, voorlichting... waar wij mee bezig zijn, maar ook andere overheden... en ook andere organisaties en handhaving. Die drie moeten hand in hand gaan.
Ja, precies. Maar moet er ook meer handhaving komen? Die voelt toch in ieder geval als heel erg laag.
Ja, nou, heel eerlijk, verkeer heeft geen topprioriteit... binnen de nationale politie en zeker niet binnen de Nederlandse politiek. En er wordt veel meer geld en middelen vrijgemaakt voor andere zaken... die ook belangrijk zijn, dat klopt. Maar verkeer is wel een ondergeschoven kindje.
Ja, dus dat is al de oproep aan Den Haag van... jongens en meisjes, hier mag wel wat meer aandacht voor komen. Want eigenlijk zijn de statistieken zijn nu gaan weer de verkeerde kant op. Ja. We hebben jarenlang daling gehad en nu langzaam aan het stijgen.
Ja, we hebben jarenlang daling gehad met een dieptepunt, dacht ik, in 2013. Of een dieptepunt, eigenlijk een hoogtepunt, 570... En nu zitten we, ondanks de corona, zitten we daar toch wel weer, weer ver boven.
Ja. Maar als ik hoor, ook hand in eigen boezem, ook bij de politie moet er meer aandacht voor komen.
Klopt. Ja. Helemaal eens.
Rijden onder invloed, we hadden het stipt al kort aan. Hoe erg is het?
Het rijden onder invloed van alcohol is echt wel wat afgenomen in de loop der jaren. En dat is ook maatschappelijk niet meer geaccepteerd. Maar het rijden onder invloed van drugs, dat komt nu echt naar boven. Omdat wij al sinds een jaar of 4 als politie daar ook op kunnen testen. Dat loopt echt de spuigaat uit. Dat is er is laatst een controle geweest in Noord-Nederland, dacht ik, of Noord-Holland. bij een evenement waarbij 5 keer zoveel mensen met drugs werden opgepakt als met alcohol.
Ja, dus dat is de Bob-campagne heeft goed gewerkt, maar we moeten hem nu ook op drugs gaan toepassen.
Ja, de Bob moet zeker ook op drugs gaan gelden.
Lachgas is, is niet echt een
Het is wel een drug, maar het is, staat nog niet op de lijst.
Nee.
Dat is heel moeilijk aan te tonen, ook in je bloed.
Maar 1800 ongevallen met waar lachgas zeg maar in de auto was... of er iets mee was er vorig jaar. En toen dacht ik, wauw.
Ja.
Maar het viel mij ook al op in gewoon ongeval. Ja, lachgas, flesjes of ballonnen gevonden en zo. Ja. Hoe groot is dat issue?
Ja, dat is echt wel een heel groot issue ook. Vooral omdat we niet echt de middelen hebben om dat aan te pakken.
Nee.
En het besef er helemaal niet is kennelijk bij de jeugd... dat het jongeren, automobilisten, dat gevaarlijk is.
Nee, want het is letterlijk een verdovend middel. Je gaat gewoon even oud. Ja, probeer eens even dan je auto te besturen. Dat gaat niet heel goed, leert ervaring.
Nee, klopt.
Dat is raar, toch?
Ja.
Dus dat heeft dat met jeugd te maken die gewoon zien sommige gevaren niet?
Nou ja, dat is natuurlijk in zijn algemeenheid, klopt dat, ja.
En nu? Wat gaan we doen? Ja.
En nu? Nou, we zijn echt wel bezig om te proberen... om dat lachgas op een of andere manier goed te detecteren... en op allerlei verboden lijsten te krijgen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.
Nee. Nou, heel veel succes in elk geval. Laten we hopen dat het gaat lukken. Aanstaande woensdag 0 doden in het verkeer. Het wordt lastig, maar het is in ieder geval een nobel doel. En laten we hopen dat er inderdaad meer prioriteit voor komt... zowel bij de politie als bij de politiek. Nogmaals dank.
Zeker.
Marijke Eskes, teamchef infrastructuur in Midden-Nederland bij de politie. En een van de mensen achter de Roadpol Safety Days. Opgelet woensdag. En altijd eigenlijk.
Ja, altijd. Dat is nog beter.
De rijimpressie.
En wij letten altijd op. En Wouter zeker als hij een auto test. De Lexus RX deed. Die vloog speciaal daarvoor naar Los Angeles.
Meteen even laten horen.
Ja, die klinkt gewoon wel goed. En dit is gewoon een Lexus hybride. Het kan toch. Daarover later meer. Ik zit in een nieuwe Lexus RX. Komen 3 aandrijflijnen waarvan er 2 denk ik het meest interessant zijn voor Nederland. Waaronder deze, de 500H. Daar gaan we het straks over hebben. Ja, dit is een van de belangrijkste modellen misschien wel voor Lexus wereldwijd. 3,5 miljoen exemplaren verkocht sinds 1998, waarvan zo'n 300.000 in Europa. Dus het geeft ook wel een beetje aan. Dit is een auto die het buiten Europa wellicht wat beter doet dan in Europa. Nou ja, god, daar kan je mee doen wat je wil. DE-segment SUV, dus denk een beetje Mercedes GLE, BMW X5 of net daaronder GLC X3. Een beetje Audi Q5, Q7. Het zit er een beetje tussenin qua formaat en ook wel qua prijzen. Wel, ja, daar ook weer best wel wat verschillen zijn. In de Verenigde Staten lijkt het wat voordeliger en dat doet het ook heel erg goed, de Lexus RX. Zit in het modellenoffensief die Lexus heeft. Lexus NX vorig jaar gelanceerd. Onder met een plug-in hybride aandrijflijn. Zit ook hierin. Volledig elektrische RZ komt eraan. Voor Nederland natuurlijk ook erg interessant. Het is allemaal auto's die een beetje hetzelfde genre, hetzelfde soort formaat, dezelfde kopersdoelgroep hebben. Maar ja, toch net eventjes wat anders doen. En X en RX, nou, er zit duidelijk een hiërarchieverschil. RX is gewoon een maatje groter. Dan de aandrijflijnen. Zal ik met de leukste beginnen? Nee, we beginnen even onderaan. RX 350H, bekende Atkinson Cycle, 4-cylinder, parallel hybride. Ja, ik ga er geen fan van zijn, nooit worden waarschijnlijk. Tenzij de brandstof nog duurder wordt, want zuinig is natuurlijk in feite wel... Al 250 pk, al in kleine 8 seconden naar de 100, 180 km per uur. Dus eigenlijk wel weer voldoende. Maar toch is dat een versie waarvan ik me afvraag hoe die het in Nederland gaat doen. Eén ding weten we allemaal nog niet, is de prijzen. Maar we weten natuurlijk wel hoe de belasting zeg maar werkt in Nederland. En dan weet je dat het op uitstoot de auto's worden belast. En er komt ook een plug-in hybrid, de RX 450H Plus. 18 kWh iets meer batterijpakket. Maximaal 65 km elektrisch.
nou ja, praktijk iets minder, kan met 6,6 kilowatt laden. En dat is een interessante aandrijflijn voor Nederland, omdat daarvan de CO2-uitstoot, ja, waarschijnlijk iets van 26 gram wordt allemaal in de testcyclus, als je zeg maar netjes stekkert elke keer. Maar dat betekent dat die gewoon vriendelijk gaat zijn qua aanschaf. Qua prestaties is die RX 450H Plus echt dikke, prima topside. Ja, niet waanzinnig, 180. Maar 309 pk, is nog voorlopig cijfers. Ik weet niet of ze nog iets gaan aanpassen. 6,5 seconden naar de 100. Ook als een auto die in de praktijk, als je er gewoon mee rijdt, dan denk je, ja, dit is vlot genoeg. Met als enige nadeel, als je op het gas gaat, dat je dan nog steeds, ja, die beruchte brom hoort. De 350H en de 450H Plus hebben allebei CVT-bak. Ja, weet je, op het moment dat je op het gas gaat, dan hoor je natuurlijk. Weet je, ja. Enige is, met het prestatieniveau van de 450H Plus, is het dan gewoon prima. Het gaat wel echt vooruit. Waarbij je natuurlijk zeg maar eerste generatie Prius en dat soort dat je echt, ja, het is gewoon niet vooruit te fikken, maar het maakt wel herrie. Vond ik zelf nooit zo prettig. Dus ja, Lexus RX. We gaan die plug-in hybrid, denk ik, zeker het meeste zien. Importeur Lauman verwacht ook iets van 70% van de bestelde RX'en een plug-in hybrid zal zijn. Dus die RX 450H+. Ja, dan 10 of 15% deze 500H en dan de rest, de instapper, de 350H. Dat hangt ook heel erg af van de prijzen. En die weten we nog niet. Wanneer komt de auto? Nederland zegt derde kwartaal. En Lexus zelf zegt vanaf januari 2023. Dus het duurt nog even, laten we zeggen. Maar ergens in 2023 gaan we de nieuwe Lexus RX zeg maar, daadwerkelijk krijgen op de weg. En worden we klanten, et cetera. Dus ja, deze Lexus RX 500H. Zo lekker, zo hoort zo'n auto te rijden. Gewoon potent genoeg. Ja, en afhankelijk van de prijs gaat het wel of niet een beetje succesvol zijn. Maar wereldwijd weten we dat ze het in ieder geval heel goed gaan doen. Dat deden ze altijd al.
Ja, de Lexus RX natuurlijk in zijn natuurlijke habitat, hè. Luxury Export US.
Ja, zeker. Lexus. Ja,
lekker,
ja.
In de buurt van de LA.
Ja.
Mooie,
ja.
Omgeving om zo'n auto daar te rijden.
Ja, mooi als je de binnenlanden daarin gaat. Er zaten Santa Barbara, ja, ze is prachtig. Ja. Kun je niet over klagen? Nee, het is een mooie plek. En ja, daar zie je ze inderdaad meer. Het is een auto die het in Nederland niet mega goed heeft gedaan.
Wel 10 jaar garantie, hè? Ga je krijgen.
Ja, 10 jaar garantie. Bam. Red carpet treatments, kan de auto bij je ophalen. Ja, weet je, als je daarover nadenkt, dan denk je, nou, we doen mij even zo'n Lexus, want dan heb ik er in ieder geval geen gezeur. Nee. Dus nee, dat absoluut. Ik vond deze RX wel weer fijn. En zeker zeg maar de dikke hybride, de 500H. Echt, ja. Gewoon een hele fijne, lekkere auto. Ja, heel verrassend. Ze hadden gewoon een turbo nu eindelijk een keer op die motor geschroefd.
Fijn, ja.
Ja, en het is gewoon een lekker rap ding. Ja, het duurt even, maar dan luisteren we wel. Uh-huh. Maar goed, ja, dat was fijn.
Nog wat ander Lexus spul gereden?
Een IS 500. Dat is met een atmosferische V8. Die doen ze niet meer naar Europa, want dat zou hier nogal duur zijn. Ja. Maar wel leuk. We hadden tijd over.
Fijn dat het nog kan, hè?
Ja.
Hey, ja, nou, mooi. Dat was hem dan. Dit was de Nationale Autoshow voor deze week. Volgende week zijn we op...
CM.com circuitpark Zandvoort.
Ja, want is de Formule 1. Oh nee, toch niet?
Nee, niet de Formule 1. De EV Experience. En dat is de toekomst, hè? Elektrisch rijden. En daar staan wij. Gaan we een uitzending maken. Gaan we even kijken wat er allemaal rondhobbelt en staat te laden, vooral.
Ondertussen kun je ons natuurlijk gewoon lekker volgen via Twitter. Hè? Zorg dat we even naar die 9000 volgers gaan.
Ja. Lekker, Facebook, Instagram, LinkedIn. Zijn we super actief. Mijn naam is Wouter Karsen.
Ik ben Meijner Schut, @BNR Autoshow.
Ja, en @Meijner Schut.
Ook, ja. @Twitter. @Wouter Karsen.
Ja, ook, ja, op Twitter en op Instagram ook nog. Nou, mooi, goed. Man. Volgende week gaan we onze tellers voor ons weer volgens tellen. Ja. En maken we gewoon weer een nieuwe show.
Tot dan.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.